Welkom bij Proefkast. Vandaag zitten we met z'n tweeën, Jan.
Ja.
Jan Verlissem en Roderick Ros. En we zitten hier eigenlijk omdat we een aantal maanden geleden, eigenlijk toen de Wine Professional boxen, hebben geproefd. En er viel ons een wijn op. Ja. En het is een wijn van Miguel Torres. En dat is op zich de eerste opvallende item misschien wel. Het was een Chardonnay uit Limarí, uit Chili. En wat ons eigenlijk opviel was, dus dat was eigenlijk een beetje een soort van, ja, hoe zouden we zeggen, bijna een nieuwe categorie. Er zat een bepaalde textuur in, die we af en toe al tegenkomen. En daar zijn we, eigenlijk hebben we daarna nog wel eens geproefd volgens mij. Dus we dachten, laten we eens een keertje kijken of we wat andere wijnen kunnen vinden die dat ook hebben. Dus we hebben vandaag 12 wijnen geopend, hè, zoiets. En we hebben er 5 op tafel staan die ook die neiging hebben. En wat houdt dat een beetje voor jou in, Jan, die nieuwe categorie?
Wat mij opviel, opvalt al eigenlijk al 2 jaar. En dat kwam dit jaar heel duidelijk naar voren met de selecties van mijn Professional Box. En ook later met de Aquafinum, wat we meemaakten. Een proeverij waarbij oesters, mosselen en kreeft centraal stonden. Dat er een categorie wijnen ontstaat, dat geldt voor wit en rood, het duo voor wit.
Ja.
Wat vrij strak is qua geur en smaak. Wat hoge zuren heeft. Mooie fruittoon, klein bittertje, doordringbaar, evenwichtig. En dat het eigenlijk, als we toch keuze moeten maken, waar plaats je deze wijn dan in, dit soort wijnen? Dus er zit tussen klassiek en de fenatuur in. Dus even heel, misschien simpel uitgedrukt.
Ja, een beetje kort door de bocht misschien, maar
ja,
er zijn eigenlijk...
Wat is een categorie wijnen die... Die toch levendigheid hebben, meer dan de klassieke wijn en iets minder dan de fenatuurwijn, maar ook toegankelijk zijn, doordringbaar zijn en goed inzetbaar.
Ja, en het grappige, het is niet allemaal biologisch of biodynamisch,
nee,
wat hier,
nee,
op tafel staat.
Absoluut niet.
Maar het is natuurlijk, we kijken op dit moment kijken we heel erg naar wit en rood, van het is of klassiek of het is extreem. Maar er moet een soort van toenadering komen, ja, bij die twee partijen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat we tegenkwamen in die wijn.
Ja.
En ook dus dat er een ander soort generatie wijnmakers op staat. Die dus zegt van, kijk, met zo'n Torres Chardonnay. Als je het zou zien in de winkel, zou je denken, nou, dikke houtgelagerde Chileense Chardonnay. En er komt iets heel fragiels, bijna Chablis-achtigs, komt er op tafel te staan.
Ja, wat we zien nu, de eerste wijn is met Van Torres, dus eigenlijk een smaak die heel normaal gesproken heel aromatisch is en wat breder is. Dit viel op door zijn levendigheid, door zijn verteerbaarheid. Dit soort wijnen, denk ik dat het is nog wit, nog zwart, het is nog klassiek, het is nog van natuur. Maar het is een hele goede middencategorie. Een middencategorie die veel makkelijker te begrijpen is voor een breder publiek dan alleen maar van natuur. He, voor die freaks,
ja,
die overigens erg interessant is. Maar dat het iets spannender is, iets meer bite heeft dan bijvoorbeeld de klassieke wijnen. Ook in de gastronomie kun je met deze wijnen ook, denk ik, mensen echt verrassen.
Dat denk ik ook. En niet alleen maar in de stad, maar ook daarbuiten.
Ook buiten.
Want we zijn natuurlijk wel, al die verhalen kennen we nu wel, dat in Amsterdam is één grote plas van natuur aan het worden, lijkt wel. En dat gaat natuurlijk ook druppelen naar de andere grote steden, wat natuurlijk ook wel een beetje aan de hand is. Maar er zit dus een middencategorie in die iedereen kan verrassen en die iedereen ook wel lekker vindt, of je nou van de natuur houdt of niet.
Ja, daarbij komt dat het een belangrijk punt is, dat geldt überhaupt in mij, maar misschien in deze categorie nog meer voor mijzelf sprekend dan anderen, dat ik wel de druif en de regio wil blijven proeven.
Ja.
Dus de terroir, de regio en de druif.
Maar dat is een beetje die link naar dat klassieke, waar je natuurlijk helemaal, terwijl je bij Van Natuur af en toe denkt van, kan ik nog wel proeven of het de druif is en waar het vandaan komt?
Nou, dat is godsvermogelijk voor de meeste.
Bij de meeste wel,
En voor de meeste wijnen is dat onmogelijk. En hier kun je dat toch wel, althans dat is ook de vraag van ons wat we vandaag gedaan hebben. We hebben van de 12 wijnen die we hebben overgemaakt, hebben we nu 5 op tafel staan.
Ja, wat toch opvallend is.
En die... Dat is al opvallend genoeg. En dat is interessant om daar toch wat over te zeggen.
Ja, we wisten nog niet helemaal wat we ermee moesten. Eigenlijk,
nee.
Hè, want het begon bij die ene wijn van Torres. Maar toch hebben al die 5 wijnen wel raakvlakken dat soort opzicht. Ja.
Misschien heel duidelijk, misschien voor de luisteraar, om even te beginnen met deze wijn van Torres. die Cordillero. Vrij strakke, maar geur en ja. smaak. Typisch Limare, daar kun je dit maken in de regio.
Ja.
Jij noemde het ook terecht een soort kleine Chablis.
Ja, qua textuur heeft het wel wat van en dat ziltige wat je ook wel proeft.
Ziltig en zuur, ja. Het is heel zuiver. Het is fruitig en ziltig. Die 13,5% alcohol hier stoorde niet.
Zeker niet.
Zeker, nee. zeker niet zelfs. Het is evenwichtig, het is verteerbaar, het is doordrinkbaar en eigenlijk een hele luchtige nieuwe wereldwijn.
Ja, verbazend zeker uit dit
verbazend zelfs.
Ja, qua producent en qua...
Ja, regio en druif duidelijk terug te proeven, ja, dat is het. Dit is eigenlijk het criterium waar dit thema van vanmiddag eigenlijk op draait.
En het grappige was, we hebben ook een andere wijn uit Limerick van een andere producent op tafel gehad, die veel meer juist aan die oude kant zat van een beetje zwaar, een beetje plakkerig, een beetje te veel hout.
Vandaar dat dit niet zo.
Nee, dit, eigenlijk is het wel echt een opvallend glas wijn.
Daarna
hebben we van Springfontein uit Zuid-Afrika een wijn. Een beetje een aparte wijn natuurlijk wel. Springfontein maakt natuurlijk ook een beetje natuurachtige wijnen. Het is natuurlijke gisten. Het is gefermenteerd in eieren, betonnen eieren. Het heet Alumbaza 2018. Van Springfontein. Het is een blend van Sauvignon Blanc, Chardonnay en ook wat Pinotage en Semillon. Geen hout verder. Ook wel weer een beetje een nieuwe, wat je natuurlijk wel meer in Zuid-Afrika ziet. Maar dan zie je soms ook wel een beetje te extreem gaan. Toch heeft dit een bepaalde vrolijkheid ook in de wijn. Die wel een beetje die richting opkwam. Ook omdat die aanzet, wat ook die Chardonnay had, dat beetje dat ronde, ook wel had. Een verrassend glas wijn.
Wederom verteerbaar en een mooi spanningsveld. Rijfruit, nieuw wereldfruit, maar niet overdreven.
Nee, nee.
Daarnaast een hele behoorlijke hoeveelheid zuren die de wijn doordrinkbaar maken. En heel vitaal maken, verfrissend, bite. Een hele inzetbare, frisse, nieuwe wereldwijn.
Ja, zeker. Je zit hier echt niet meloen te drinken en dat soort dingen. Terwijl het wel wat tropisch fruit heeft, maar vooral die zuren, die ook echt natuurlijk aanvoelen. En misschien komt het door de Semillon en de gedeelte Pinotage wat erin zit. Wat gewoon wel een witte wijn is natuurlijk. Maar knap gemaakt. En toch wel, het heeft ook die knipoog naar dat vernatuur. Zonder dat het een lastig item wordt. Maar die bepaalde kruidigheid zit er wel weer in.
Mensen die vernatuur niet kennen of gewoon zijn... Die vinden dit een acceptabel glas wijn met behoorlijke spanning uit Zuid-Afrika.
Ja.
Dat verrast het dan ook.
En ik denk ook wel, die past bij de keuken op niveau.
Ja.
Zeker als er wat groente misschien bij komt kijken.
Ja.
Heeft het genoeg vulling en spanning om dat aan te kunnen?
Ik denk bij veel keukens, althans veel restaurants, die ook met veel groente werken, niet uitsluitend groente, maar wel groente als belangrijke toegifte geven, dat dit soort wijnen daarbij heel mooi uit de verf komen.
Ja.
En je verrast mensen. Je komt met labels die verrassend zijn, niet iedereen heeft. Maar je komt ook met smaken die je aan het nadenken zet. Die je attent maken van, hey, wat ben ik aan het doen?
Jan, hadden we nog een wijn. De volgende wijn eigenlijk die een beetje opviel uit die lijn. Die ook een beetje, of niet een beetje, ook in die lijn zit. Waar we het net ook over hebben gehad. Uit het zuiden van Italië, een Malvasia. Van Tenuta Capofaro 2020. En waar die eigenlijk door opviel was, ten eerste, het is een andere stijl dan we gewend zijn van Malvasia, terwijl het wel herkenbaar Malvasia is. Het heeft een bepaalde kruidigheid die eigenlijk ook wel eens in de natuur kan tegenkomen. Zeker bijvoorbeeld in Elzas. Dus het heeft die knipoog, maar het heeft ook een beetje Vermentino knipoog in mijn optiek. Maar het is... Je zou het niet verwachten, maar het heeft een bepaalde zuren uit deze hoek. Is gewoon opvallend.
Ja, het is een wijn met een eigen gezicht.
Ja.
Eigen stijl. Daarom misschien ook verrassend en opvallend. Het is passend rijp. Het heeft een goede rijping gehad. Mooie kruidigheid, wat je zegt. Op het einde vind ik eigenlijk de wijn op het mooist. Einde van het palet, smaakpalet. Omdat dan de pitters en het citrusfruit een mooie afsluiting zijn. Die houden wij dan fris en crispy. Een redelijke spanning in deze wijn. Doordrinkbaar, slank. Goed verteerbaar. Het is geen Molgan-Malvasia, het is ook niet,
nee, nee, niet.
Een Malvasia die eruit springt door de, misschien de te typische Malvasia-componenten zoals in Istrië, in Kroatië, wat natuurlijk heel veel in Noord-Kroatië heel veel Malvasia-wijnen zijn. Maar het heeft een eigen smoel. Het heeft zeg maar een Latijnse ondertoon, maar het is wel fris, het is fruitig en goed inzetbaar. Ja, interessant. Je blijft daar toch wel even over. Ja, je proeft toch nog wel 1 of 2 keer meer, omdat het interessant is en omdat je ook te weinig ervaring hebt met dit soort wijn.
Ja, dat ook.
En dat maakt het nieuwsgierig. Dat zorgt ook dat je teruggrijpt naar het glas om nog een keer te ruiken, nog een keer te proeven. En dat is eigenlijk al een heel goed teken dat je zoveel tijd aan die wijn besteedt.
Ja, nou ja, vooral dat mondgevoel.
In Zuid-Italië, ik vind het wel goed. Ja.
Ja. En ook niet de neiging om er maar een bak hout tegenaan te gooien.
Daar hebben ze niet mee willen.
Ja, het is niet heel goedkoop, maar het is wel boeiend. En ik vind het ook wel gastronomisch inzetbaar.
Heel goed inzetbaar. Ik denk dat je daar heel veel kanten mee op.
Ja.
Op heel veel vlakken, positief bedoeld, safe mee scoort.
Maar die geur, hè, die ook in Vermentino ook wel te zien is, zodat je in Spanje nu ook wel veel een beetje ziet dat. Het is geen muskaat, maar die, weet je, dat bloemigheid, dat zit hier ook wel in. Dat is ook wel iets wat vaker terug
op dit moment. Daar zit een duidelijk florale toon in, ja, maar niet overdreven. Het is,
Niet maar dat is het knap, het is niet overrijp.
Nee.
Daardoor, meestal worden ze dan heel branderig en dat soort dingen, dat is helemaal niet zo.
Mooi glas wijn, universeel inzetbaar.
Eigenlijk een andere verrassing is de volgende. Ook eigenlijk weer om de producent, net als de eerste een klein beetje, Jean Leon.
Ja. Dat is natuurlijk
een grote naam.
Heel veel jaren al gekend, ook bekend. Het was de tijd dat we dat toen twee Chardonnays flessen mochten kopen, dan moest je dan een doos andere wijnen van hem kopen.
Ja.
Dat was toen wel een
hot shot. Het karamelwater van de tijd, om het zo maar te zeggen.
Ja. Toen vonden we het allemaal fantastisch. Ja. En hier staat deze wijn nu in een Sarello druif.
Ja, biologisch.
Op tafel, biologisch. En toch nieuwsgierig.
Ja.
Als je dit ruikt en proeft, ben je toch nieuwsgierig. En dan vind ik voor de tweede keer in deze reeks, de eerste keer met Torres, en nu met deze wijn, een revival.
Ja,
mensen die na 30 jaar gewoon terugkomen met iets wat ze daarvoor niet gemaakt hebben, op deze manier.
Nee, want het is, als je kijkt ook weer naar de, we hebben het heel erg, tenminste ik heb het heel erg over die textuur en dat soort dingen. En ook de zuiverheid van de wijnen, die valt hier ook weer meteen eigenlijk in. Het is, je zou verwachten dat je een heel erg, natuurlijk heeft het wel een commerciële knipoog, maar toch heeft het ook iets toch wel niet commercieel maakt, eigenlijk.
Nou, je begint met sap, aroma's en een beetje hout. Niet zoveel als destijds, dat is het echt een bakhout van hier tot Gunder. Een mooie mix van vulling en spanning. Een mooie gepaste rijpheid. Zuren en bitters ook hier weer, die in de finale naar voren komen. Een match met voldoende gerechten, denk ik, heel goed mogelijk maken. Je proeft hier heel duidelijk de druif.
Zeker.
En de terroir een beetje lastiger. Een beetje minder duidelijk dan ik had gewenst, maar dat is een beetje lastiger.
Ik vind het op zich wel, het verbaast me niet dat het een Cirillo uit Penedès is.
Nee.
Dat is het wijkt ook niet zo af. Het
is een 7 keuze. Als je Penedès zou zeggen, is ook een 7. En dat komt, daar komt de wijn ook uiteindelijk vandaan. 2019,
19,
hè?
19, ja.
Ja. Ontzettend verrassing in positieve zin.
Ja, ik denk wel dat de Amsterdammer niet de handen op elkaar zou klappen.
Ja.
Voor het arrangement. Maar ik denk dat er in andere delen van het land juist dit wel hele leuke wijnen zijn om bij wat klassiekere keukens zelfs in het arrangement te doen.
Klassieke keuken, ook wel iets spannende keuken. Deze wijn die houdt daar stand in en die doet het gewoon heel mooi, heel netjes. Ik denk wel dat je deze wijn koel genoeg moet schenken.
Ja.
Gewoon echt een goede temperatuur belangrijk. Want anders wordt het, maar goed, dat geldt natuurlijk voor andere witte wijnen ook. Kan het best lastig worden.
Ja, dan wordt het wat zwaar.
Ja, dan wordt het wat dat typische wat we vroeger hadden, dat komt dan terug. Alcohol is netjes. Netjes hierin verwerkt, 13%, dat is prima. Dat is maar netjes.
Ja, platteland arrangementwijn, als je het mag zeggen.
Absoluut, en dan we niks te niks
ten nadele van. Nee, nee.
Maar een mooie wijn. En misschien ook wel een instapwijn voor mensen die dit soort wijnen helemaal niet gewend zijn. Geen Venatuur of wat spannende wijnen. Maar dit
heeft toch een andere smaakje, om het zo maar even te zeggen. En, maar het heeft wel iets heel verleidelijks.
Ja.
En, dus ja.
Ja.
En voor, ja, het, in de winkel kost het geloof ik €14,95 of zoiets. En dat is echt een meer dan keurige prijs.
Netjes, prima.
Ja.
Prima. En leuk weer om Jean Leon weer terug te zien.
Ja, ik had niet heel veel, lange tijd niet meer wat van geproefd. Het is toch iets wat je dan niet snel pakt, omdat je bepaalde verwachtingspatronen hebt natuurlijk.
Maar zo zie je, maar eerst proeven we dat
ja, opdelen. Maar dat was met die nieuwe Torres Chardonnay waar ik mee begon, natuurlijk precies hetzelfde. Je hebt een beeld bij een bepaald merk of een producent en opeens verandert dat dan toch.
Ik denk dat we daar ook in de voorrondes weer concours met de Wijnprofessorbox heel veel mensen absoluut geen notie hadden dat deze wijn van Torres is.
Nee.
Ook niet hadden durven zeggen.
Nee, want dat is eigenlijk waar die andere 7 wijnen zijn afgevallen.
Ja. Ja.
Dat was gewoon herkenbaar. Was prima. Ja. Het was of klassiek of het was echt Venatuur. Maar die zaten meer op die klassiek. Het was meer 1 of 2. Meer zwart en wit. En dit zit er veel meer dat tussenin te werken. Nou, als laatste. Jan, de 5e wijn. Opvallende wijn van de producent Badgara. Chacoli. Dus Baskeland eigenlijk, hè, om het zo maar even te zeggen. Het is voornamelijk op 95%. Dan moet ik ook even kijken. Hondarabi Zuri. 2019. Nou is eigenlijk deze hele regio natuurlijk niet zo bekend in Nederland. Er zijn maar een paar producenten vertegenwoordigd in Nederland. En wat opviel uit deze wijn voor mij, om het maar zo te zeggen, ten eerste vind ik het een vrij, het heeft toch een bepaalde rijpheid, hè? Er zit wel wat groene meloen in en dat soort kwantelook meloen ook. Maar wat klassieke wijnen vaak niet hebben en Venatuur wel hebben, dat is die textuur. Dat je een beetje proeft dat die schilweging is geweest. En dat heeft deze wijn op een bepaalde manier ook. Of dat gebeurt, staat er niet op. Maar het heeft buiten de zure en textuur heeft het ook die schildtextuur een klein beetje. Maar gewoon net een hintje en dat maakt de wijn meteen ontzettend boeiend, die textuur voor mij.
Ja, ik in de eerste plaats, als ik ga ruiken aan deze wijn, is het eigenlijk in het begin redelijk neutraal. Dat was hier per weg ook nog een uur geleden, half uur geleden en dat is hier nog steeds. Maar daarnaast ruik je ook het rijpe fruit en wat jij al zegt van associaties met meloen. Maar het is een hele spannende stijl. Fijne textuur. Een top tapas wijn.
Ja.
Echt top tapas wijn. Als je normaal gesproken in de Gerest zou je daar een vino of een manzanilla nemen. Maar dit mag voor mij in Baskeland aan de kant van de zee daar. Moet dat verschrikkelijk lekker zijn. Ziltig, prachtige zuur. Een beetje bijterig. Dan niet in negatieve zin, maar wel wat bij te geven. Een hele spannende wijn met heel veel gastronomische mogelijkheden.
Ja, zeker.
Dus niet alleen een tapa, maar je kunt hem ook nog daarna gewoon doordrinken.
Nee, want het is wel neutraal, maar het is zeker niet schraal.
Nee, karaktervol wijn. Ja. Echt een Bask.
Want wat ook wel grappig is bij een aantal van deze wijnen, wat ook wel wat nieuws is in deze categorie, wat we wel op zich geproefd hebben bij een aantal van die anderen, is die ziltigheid. Dat is toch ook iets wat we 5 of 10 jaar geleden eigenlijk, we zagen het in Bourgogne wel eens. En we zagen het eens wel eens bij Riesling. Maar we zagen het niet veel. En tegenwoordig zie je toch ook uit nieuwe wereldlanden, zie je ook wijnen met zilt komen. Maar er zijn veel meer regio's. Ik heb me wel eens laten vertellen dat je het kan produceren op een bepaalde manier, waardoor je die ziltigheid krijgt. Dat het niet altijd een terroir uitdrukking hoeft te zijn. Maar het maakt wel dat die mond zo schoon blijft daarna. Het is wel prettig en het geeft wel een extra dimensie aan die wijnen. Want dit zit wel een beetje in de lijn wat Spanje met wit aan het doen is. Hè? Dat is best spannend wat daar gebeurt bij een aantal. Niet bij het standaard Verdejo verhaal en dat soort dingen. Maar we hebben hier 2 Spaanse wijnen staan sowieso.
De serieuze jongens die bezig zijn. Ik vind dat Spanje momenteel een hele goede zet doet met zijn aanbod voor wijnen.
Witte wijn. Ja.
Vooral met wit.
Ja.
Dat is echt verrassend. Wat ik eerst heb gezien in Hongarije en Kroatië. zie ik nu in Spanje gebeuren. Ik vind het heel mooi. Italië ook niet vergeten natuurlijk.
Nee, maar het valt in Spanje wel op. Omdat daarvoor was het er bijna niet.
Als het gaat om verrassing. Kijk, we weten dat Oostenrijk en Duitsland heel goed in zijn. En dat is geen verrassing meer. Dat is gewoon goed en dat is ook herkenbaar. Maar dit is gewoon heel lastig om blind te proeven precies waar het vandaan komt. Maar als je dat daarna geproefd hebt en je ziet waar het vandaan komt, dan is het wel herkenbaar. Maar in aanvang verwacht je niet dat niet zomaar van deze regio's.
Nee. Die Spaans wit wat eigenlijk ook niet meer bestaat, vind ik. En dat is heel positief.
Een extra puntje voor Spanje wit, wat ze momenteel aan het doen zijn.
We zullen in ieder geval de wijnen en de namen onder de podcast uitleg zetten. Jij gaat er nog iets voor op de website zetten, denk ik. Ja, om toch een beetje uit te leggen. Het is een beetje moeilijk wat we proberen te doen. We gaan het ook met rode wijnen doen. En ik denk en ik hoop dat de luisteraar dan een beetje begrijpt welke kant we op gaan. Maar we zitten hier, we proeven heel veel en we detecteren iets. En willen dat toch een beetje uitleggen welke kant we op.
Nou, we steken een beetje ons dek uit. We gaan een beetje kijken wat er weer wijnwereld gebeurt. Ja. Spannende tijden waarin we leven. Dat geldt ook voor het wijnland. Dat geldt ook voor de nieuwe generatie die nog de wijn maakt. En het is heel goed dat te volgen en dat niet bij voorkeur al af te serveren. Ik denk dat we daarvoor open moeten staan voor een nieuwe generatie.
Ja, ongeacht welke naam er op het etiket staat. Dankjewel. Tot volgende keer. The lesson I know you are the one.